morgen en ja, ik voel mij een klein beetje schuldig in dat verband. Wij in de panden hebben twee van jullie afgepakt van morgen. Broeder Luc Clarabert brengt het woord bij ons in de pannen. En Lisa is ook zeker met hem mee. Maar het is fijn om in jullie midden te zijn. Opnieuw. En we bidden regelmatig voor jullie, voor het werk van het evangelie hier in Newport en omgeving. Dat God mag verheerlijkt worden in en door jullie bediening. Nu als jullie een Bijbel bij u heeft, wilt u met mij bladeren naar het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 1. Zoals u Gods woord ja, op papier heeft of op uw telefoon of op een andere toestel, wilt u met mij dat hoofdstuk openen. Filippenzen hoofdstuk 1. Ik zal dat eerst voor ons voorlezen. Ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. Als u een andere versie heeft, dan hopelijk lijkt het ongeveer daarop. Gods woord luidt hier als volgt. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, en al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. Dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel leer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil, dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zelve, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn reikhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus, en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven, bij u allen zal blijven, tot uw vordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij een hernieuwde aanwezigheid bij u. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom, of u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest, dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie, dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Tot zover dan in de brief van Paulus aan de Filippenzen. We danken de Heere voor dat gedeelte van zijn woord. Nu, soms zijn er conflicten in het leven, dat weten wij allemaal. Conflicten binnen gezinnen, binnen families. Conflicten tussen buren, soms conflicten tussen werkcollega's. Conflicten tussen de directie en de vakbonden in de industrie. We horen vaak in het nieuws over stakingen, omdat de werkers een of andere protest willen brengen. Dat ze misschien niet genoeg vakantie krijgen, of niet genoeg beloning, of te lange werkuren, of wat dan ook. Nu, sommige conflicten, enerzijds, kunnen niet altijd opgelost worden met een goed resultaat voor iedereen. Er is altijd iemand die niet daarmee tevreden is. Maar soms gebeurt dat wel, dat een oplossing voor de hand is en alle partijen kunnen zich daarin vinden en zelfs tevreden daarmee zijn. En in die omstandigheden spreken we van een win-win oplossing of een win-win situatie of een complete overwinning, als je wilt. In mijn tekst van morgen spreekt de apostel Paulus over de complete overwinning van Christus in zijn leven. En hij schreef aan de Filippenzen, daar in vers 21 van dat hoofdstuk 1, het volgende, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Nu, als we denken aan de overwinning van Christus, hebben wij het eerst en vooral over zijn werk aan het kruis, wat hij gedaan heeft, wat hij bereikt heeft. Maar we kunnen ook over andere soorten overwinning spreken in het leven van een christen. Welke uitwerking heeft dat? Welke effect in het dagelijks leven? Wat voor verschil maakt? Of een antwoord op de vraag, ja, so what, als je wilt. Wat betekent dat? Hier en nu ook in onze tijd, wat de Heere 2000 jaren gedaan had. Nu, ja, voor Paulus was het geen 2000 jaren vroeger, uiteraard. Paulus woonde in de eerste eeuw. Dat is duidelijk. Maar we zien duidelijk de overwinning van Christus uitgewerkt in het leven van Paulus. Dus geef ik de titel van de boodschap van morgen, Christus de overwinnaar. En Christus schreef aan de gemeente te Filippi, en hij schreef deze brief waarschijnlijk rondom het jaar 2 of 63 in de eerste eeuw. Nu even, ja, gewoon een paar woorden over de stad zelf van Filippi. Ja, Waar ligt dat? Of beter gezegd, waar lag dat? Het is nu een ruïne. Het is een beetje jammer eigenlijk. We lezen in de Bijbel over wat ja, een redelijk sterke, fijne gemeenschap was. En ja, zelfs de stad is dan nu niet meer enkel een ruïne. En dus geen gemeente nu in die plaats. Maar toen wel. Filippi lag in het noorden van Griekenland. Niet ver van de kust van de Egeïsche Zee. Het was een belangrijke stad in de Griekse provincie van Macedonië. Nu de ruïnen, zoals ze nu zijn, vandaag zijn te vinden bij een andere stad nu in Griekenland, Kavala. Dat kunnen we ja, de thuisstad noemen van de Griekse tabakindustrie. En er is een grote museum daar blijkbaar over tabak. Misschien de moeite waard om leerzaam om een bezoek te geven. Ja, niet dat ik roken als een bezigheid wil aanbevelen. Maar het is in de buurt van Kavala. Die stad is er nog steeds wel. Het had eigenlijk ja, een soort militaire geschiedenis, als ik die uitdrukking mag gebruiken. Wat bedoel ik daarmee? Wel, ja, veel oorlogen of strijden, slagen, werden gevochten in en rondom Filippi in de geschiedenis. Ja, dat kunnen we ook zeggen over België natuurlijk. Er zijn enorm veel oorlogen en slagen die gebeurd zijn, ook hier in de Westhoek, uiteraard, door de geschiedenis heen. En Filippi is dat ook het geval geweest. De stad werd naar ja, Philip II van Macedonië genoemd. Ja, wie was dat? Wel, misschien om hem voor te stellen, mag ik zeggen dat zijn zoon nog bekender en beroemder was. Dat Philip II was de vader van Alexander de Grote, grote militair leider van de Grieken, 4e eeuw voor Christus, in de periode van het Griekse Rijk. Als in zijn vader Philip veroverde deze stad in 360 voor Christus, lang geleden. En 200 jaar later werd die stad ingenomen door de Romeinen. En in 42 voor Christus was er nog een slag rondom Filippi. Dat was naar aanleiding van de moord van Julius Caesar. Nou, Julius Caesar, of César moet ik dat uitspreken in het Nederlands, werd gezegd dat hij koning wilde worden van Rome. Rome had al, 400 jaar en geen koning meer. Het was een republiek geworden. En veel mensen dachten dat deze man, Julius Caesar, dat hij opnieuw de koningschap wilde invoeren. En hij had oppositie van ja, de twee leiders daarvan, waren zeker Brutus en Cassius. En hij werd toch gesteund door Marcus Antonius en Octavianus. Marcus Antonius en Octavianus, ze hebben die strijd gewonnen. En dan 11 jaar later, 31 voor Christus, heeft Octavianus volledig de macht in zijn hand kunnen nemen. Marcus Antonius is op de vlucht gegaan naar Egypte. En ja, Octavianus, ja, hij komt voor in de Bijbel eigenlijk. Dat was de eerste Romeinse keizer. Wij kennen hem als Augustus in onze Bijbels. De man die een volkstelling riep toen Jozef en Maria richting Bethlehem moesten gaan. Rondom de tijd van de geboorte van onze Here. En alleszins vanaf die tijd was die stad steeds in de handen van de Romeinen. Dus een Romeinse stad. En er waren ja, weinig of geen Joden die daar woonden. Nu, waarom zeg ik dat? Wel, we lezen iets over Filippi in Handelingen, hoofdstuk 16. We hoeven dat nu niet op te zoeken. Maar wat wij wel merken is, Paulus, hij schreef daar geen enkel woord over een synagoog. Heel vaak, als hij het evangelie ging verkondigen in nieuwe plaatsen, zocht hij eerst naar plaatsen waar hij dacht dat hij mensen kon vinden die open stonden voor het woord. En onder de Joden, ja, de synagoge, dat was vaak zijn eerste bestemming. Nu, dat lezen we niet in Handelingen. Waarom? Wel, er was geen synagoge. Het was, ja, echt tot en met een Romeinse stad. Het had een bepaalde speciale status, of de burgers daarvan beter gezegd. Dus Paulus, hij deed dat niet. Nu, we lezen in Handelingen 16 over hoe hij dat aangepakt heeft. Anders, hij vond een kleine gebedsgroep. We lezen over, ja, wonderbare bekeringen in Handelingen 16 van een vrouw met de naam Lydia. Ook een gevangenisbewaker komt ook op een wonderlijke wijze tot geloof. Ook een jong meisje dat bezeten was. Maar Paulus, hij ging te werk op een andere manier dan gewoon in Filippi. Hij kon niet naar de synagoge gaan, omdat er geen was. In de brief aan de Filippenzen, het is echt Christocentrisch. De Heere Jezus wordt verheerlijkt in deze brief. In elke hoofdstuk zijn er richtlijnen te vinden van Christus als het middelpunt, het belangrijkste. Hoofdstuk 1, vers 21, mijn tekst van morgen. Ja, Christus, ons leven. Rap een paar andere voorbeelden geven. In hoofdstuk 2, vers 5 schrijft hij: laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Ja, Christus, ons voorbeeld. Hoofdstuk 3, vers 10 spreekt hij over zijn hoop om de kracht van de opstanding van de Here te kennen. Hij schrijft: opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Ja, Christus, ons doel. Ja. Hoofdstuk 4, vers 13, nog een voorbeeld van zoiets dat Christus hier domineert. 4, vers 13, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Christus, onze kracht. Ja. Dus dit, deze brief door Paulus, het leidt ons naar Christus, het verheerlijkt Christus, vertelt over hem, het is echt Christus gericht. En tot mijn tekst te komen van morgen. Dan Paulus na zijn begroeting aan de gemeente. Hij begint met dank. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Waarom? Voor hun gemeenschap. Voor hun medewerking in het evangelie. En hij was eigenlijk in gevangenis toen hij deze brief schreef. En hij schreef deze brief eigenlijk als een dankzegging voor een gift, een cadeau dat hij van de Filippenzen gekregen heeft. Maar hij zegt heel weinig over zijn gevangenschap. Geen gebed om vrijlating, geen klacht, geen mopperen, niets. Hij is gewoon blij dat de Heer heeft zelfs zijn gevangenschap gebruikt om het evangelie te bevorderen. En ik kom straks terug op dat punt. Maar ik zeg het opnieuw, wat wij zien hier. De overwinning van Christus uitgewerkt in het leven van Paulus. Het is alsof Paulus, hij leefde voor Christus, hij at Christus, hij sprak over hem, hij droomde van hem, wilde hem dienen, tot in de diepte van zijn ziel. In mijn eerste punt is gewoon, Paulus geeft hier in deze vers 21 een persoonlijke getuigenis. Hij gebruikt de woorden voor mij, want het leven is voor mij, Christus, en het sterven is voor mij winst. Nu voor mij de tweede keer, ja, die woorden zijn misschien niet origineel in de grondtekst, maar de zin is duidelijk genoeg. Dat maakt niet zoveel uit. Paulus geeft een persoonlijke getuigenis hier. Hij schreef, ja, voor mij, wat mij betreft. Het gaat om zijn eigen houding hier. In een stelling voor iedereen. Hij zegt niet dat het zo is voor iedereen. Hij zou het wel gewild hebben, dat wel, ja. Hij zou het gewild hebben dat iedereen vol was met Christus, met het leven om hem te dienen. Maar hij heeft het even over zichzelf of voor mij. En ja, het is geen algemene stelling over alle beleidende christenen. Hij schreef over mensen die toch Christus verkondigen, maar toch met een verkeerde motivatie. Als u samen met mij even naar vers 15 en 16 wilt kijken. Hij schreef daar, sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie. Oei, oei, dat is een slechte motivatie. Ja. Iemand die dat doet, heeft niet dezelfde gezindheid als de apostel Paulus, dat is duidelijk. Maar hij zegt, er zijn anderen, ze doen het uit welwillendheid. Maar de eersten, diegenen die Christus prediken uit afgunst en ruzie, niet zelf, ze doen het met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Ja, wat bedoelt hij daarmee? Wel, hij was in de gevangenis. En ja, we kennen het ook soms. Dezelfde situatie nu als wij proberen christenen in de gevangenis. Nu, als we brieven opsturen of zien petities aftekenen. Er is altijd een bepaalde overweging. Ja, we moeten hier wees en verstandig zijn. We willen de zaak niet erger maken voor die broeders en zusters in de gevangenis. Erger maken dan het nu al is. Als corrupte regeringen, waar dan ook, in Azië of in Afrika of ja, in welke gedeelte van de wereld, ja. Als zij daarachter komen dat er pogingen zijn om deze christenen vrij te maken, ja, natuurlijk. Kan dat een slechte uitwerking hebben, dat weten wij. Maar er waren mensen blijkbaar die precies dat wilden doen voor Paulus. Ze wilden het moeilijker maken voor hem in zijn gevangenschap. Ze deden die verkondiging uit eigen belang, niet zuiver, uit afgunst en ruzie. Ik kon niet voor hen spreken. Als ze zegt voor mij, ben ik te ver of te dicht? Of, ja, zijn we weer live. Ja, goed. Dus Paulus, deze opmerking, wat hij zegt, ja, hij heeft het even over zichzelf, een persoonlijke getuigenis. En zijn getuigenis over zichzelf was, ja, ik leef voor Christus en ja, sterven. En als dat gebeuren, hoe beschrijft hij dat? Ja, winst. Ja, dat is apart. Niet veel mensen zeggen dat. Hè. Kom straks terug naar dat. Maar Paulus geeft hier een persoonlijke getuigenis. En van toepassing kunnen we de vraag stellen aan onszelf van morgen. Zouden wij ons eens met de apostel Paulus kunnen stellen? Zouden wij ook iets kunnen stellen? Ik leef in Christus. En als ik sterf, ja, dat is winst. Ja. Dat is een uitdaging. Laat ons de vraag stellen van morgen. Nu mijn tweede punt van morgen. Ja, en ik heb het al gezegd. Nou ja, het is toch mijn tweede punt. Paulus leefde voor Christus. Het leven is voor mij Christus. Ik heb ook al gezegd, hij was in de gevangenis. Maar we lezen niets over een klacht. Er is geen sprake van in deze, oh arme ik. Oh, kom me opzoeken. Oh, ik leed zo vrij. Oh, schrijf me een brief. Oh, er is geen sprake van. Geen klacht. Wat doet hij wel? Hij versterkt zijn lezers. Hij dankt de Heere God voor en ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, vers 3. In elk gebed van mij voor uw allen bid ik altijd met blijdschap. Waarom? Ze zijn met hem verbonden. En ze hebben hem gediend en ze hebben met hem samengewerkt. En hij is blij. En hij bidt voor hen. Ja. En hij wil hen ook bemoedigen. Vers 12 en vers 13, hij zei, broeders, wat met mij gebeurd is. Wel ja, ik zou beter lezen zoals het daar staat. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel leer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloedige onbevreesd te durven spreken. Wat wil hij daar zeggen? Veel andere broeders hebben meer moed gekregen, meer durf, meer lef om het woord van de Heere door te geven dan voordien. En de reactie van Paulus, hij is blij. Hij is blij. Hij was blij daarmee. Waarom? Hij leefde voor Christus. En hij zag dat de zaak van Christus daardoor vooruit ging. Hij klaagde niet over zijn eigen omstandigheden. Ja, hij heeft die zeker voor in de stilte in gebed voor de Heere gebracht. Ik zeg niet dat wij nooit mogen klagen een keer in ons leven, dat niet. Maar het beste geeft de klacht over aan de Heere. Als er iets niet goed is in uw leven, in uw omstandigheden, uw gezondheid, uw financiën misschien, of problemen in uw gezin, of worstelt iemand met een verslaving, ja, kan van alles. We weten het leven, het valt soms tegen. Breng de dingen bij de Heer in gebed. Paulus heeft dat zeker gedaan. Maar wat was zijn nadruk hier? Het evangelie, het werk van Christus, en het ging vooruit. En als wij goede nieuws horen, wat het evangelie betreft, wat is onze reactie, zijn wij ook blij. Als we horen dat iemand tot geloof gekomen is en ze tonen alle duidelijkheid dat het een echte, ware bekering is, een werk van God in de ziel, zijn we blij. Of zijn we enkel geïnteresseerd in onze eigen omstandigheden en onze eigen problemen? Dat is ook een uitdaging. We zien hier hoe Paulus reageerde. Vanuit een soort ja, gevangenschap. Ik zeg het soort gevangenschap, soms was het meer, dat was een soort huisarrest. Of soms was hij ja, echt in een Romeinse gevangenis. Maar het evangelie, dat was zijn eerste zorg, zijn eerste gedachte. Ja. Hij leefde voor Christus en hij was blij omdat Christus werd verkondigd. En dat brengt me tot mijn laatste punt van morgen. Paulus had geen vrees voor de dood. Geen vrees voor de dood. Nu, eigenlijk gebruikt hij het woord dood. Niet in deze paar versen. Deze paar versen, daarmee bedoel ik vers 21 tot en met 23. Als u dat voor u heeft in uw Bijbel, op papier of op uw telefoon, waar dan ook. Maar ik gebruikte het werkwoord sterven, ja. Daar in vers 21, het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Wel, ik heb de begeerte om heen te gaan. Dood gebruikt hij niet. Hij spreekt hier over heen gaan en bij Christus zijn. Dat is verreweg het beste. Heen met Christus zijn. Dat klinkt veel positiever. Ook realistischer misschien. Ik gebruik dat woord dood niet. Vlucht. Oh, ik ben in de gevangenis. Ik wil hier weg. Ik wil dood. Ja, we horen soms mensen die dat zeggen. Ik wil dood. Soms is het in een geest van toevlucht. Zelfs die in het eeuwen maar in 1 Koning 19, na zijn grote overwinning op de berg Karmel tegen de valse profeten van de Baal. Wat bad hij dan de volgende dag of kort daarna? Heer, neem mijn leven. Waarom deed hij dat? Hij wilde gewoon ontsnappen. Hij zocht een toevlucht. En ja. Interessant. De Heer zei tegen Elia, wat doe je hier? Wat doe je hier? Waar ben je bezig, man? Hier heeft hij. Maar mijn punt is, dat zie je bij Paulus absoluut niet. Hij wil nergens weg. Hij wil niet per se uit de gevangenis komen. Maar heen gaan bij Christus zijn. Oh, als dat zou gebeuren. Wel, hij noemt dat winst. Maar hij is absoluut niet egoïstisch in de zaak. Hij zegt, als ik blijf, dat betekent, ik kan nog verder blijven leven en verder de Heer Jezus dienen en jullie bemoedigen enzovoort. Dus hij is niet vol met zichzelf. Hij wil bij de Heere zijn, ja, dat wel. Fantastisch, winst. Maar geen toevlucht. En als wij ons verlangens hebben om bij de Heere te zijn, of een verlangen dat de Heere zelf zou terugkeren, nu op zich is er niets mis mee. Op zich. Maar laat ons toch op onze motivatie letten. Het is niet de bedoeling dat wij de terugkeer van de Heere verlangen met onzuivere motieven. Gewoon om te ontsnappen uit onze omstandigheden hier en nu. Het is niet de bedoeling dat wij het verlangen hebben om te sterven om bij met de Heere uit onzuivere motivatie. Paulus, hij was zuiver in zijn motivatie. Hij wilde de Heere dienen. En als hij zou sterven, prijs de Heer, dat is voor mij winst. Dan ben ik bij mijn Heer en heil en voor altijd. Als we die dingen verlangen, waar mogen de Heer ons helpen om dat te doen met een zuivere motivatie? Te ere van de Heer en van Hem alleen. De Heere weet wanneer onze tijd gekomen is, als het zover is om te sterven. Paulus säger att absolut geen verdriet over het denken over ja, zijn eigen heen gaan. Hij noemt het winst. Ja, het is anders voor diegenen die overblijven. Dat weten wij. Wij verliezen iemand die dierbaar is. En ook als we weten dat die persoon in Christus gestorven is, is er steeds verdriet. En er is een gemis. En we hebben ja, onze herinneringen als een troost. Maar natuurlijk voor een christen die in de Here sterft, die voor een christen die bij de Here is, ja natuurlijk is de dood winst. Ja. En Paulus, hij legt het uit in de eerste brief aan de Corinthiërs, in ja, die hoofdstuk over het, ja, het belang van de opstanding van de doden in het algemeen en het belang van de opstanding van Christus. En aan het einde van die hoofdstuk stelt hij eigenlijk wat scherpe vragen. 1 Korinthe 15 vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Nu ik kom terug tot het punt waar ik begonnen was. Als we denken aan de overwinning van Christus, denken wij eerst en vooral aan wat hij gedaan heeft aan het kruis. Hij heeft zijn leven opgeofferd om zondaren zoals u en mij te redden. Maar we kunnen over een andere soort overwinning ook denken. De uitwerking van de dood van Christus in het leven van een christen. En dat zien we hier voor een stukje in Filippenzen 1 en vers 21. Onder andere in het leven van Paulus. En hoe is het met u vanmorgen? De dood van Christus 2000 jaren geleden. En wat betekent dat voor u nu? Welke invloed heeft dat op uw leven, op uw denken nu? Uw houding tegenover anderen. Dat is een uitdaging. De Heere wil dat wij steeds meer op hem gaan lijken. En hij wil dat zijn geest in ons steeds werkt. Dat wij, ja, meer zoals Christus zijn. Dat wij ook zoiets zouden kunnen zeggen voor onszelf. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij gewinst. Nou, ik weet niet of er iemand is hier vanmorgen. Je weet niet zeker of je een christen bent. Ik ben niet zeker, ja, wat is er dan achter dit leven? Wat ligt naar het graf? Wat is er? Dat betekent, u bent niet zeker dat u gered bent, dat u behouden bent. Ik wil u een oproep van morgen geven, als dat het geval is. Vraag de Heere Jezus om uw zonden te vergeven. Vraag hem om in uw leven te komen. Vraag aan hem om u echt ware berouw te geven. Dat hij u mag redden. Wat uw omstandigheden zijn ook. Is er iemand hier vanmorgen, u weet het echt niet zeker. U twijfelt aan uw behoud. Ja, ben ik een christen of niet? Aan u geef ik ook de oproep, ga naar de Heere, vraag om die zekerheid. Heere, toon het, hoe is het met mij in mijn ziel, waar sta ik vanmorgen? Maar ik durf hopen en geloven de overweldigende meerderheid van ons hiervan morgen. We kennen de Heere Jezus als onze persoonlijke Heer en Heiland. En we prijzen hem voor zijn werk aan het kruis. En het werk in ons leven door zijn Heilige Geest. Zoek naar hem toch iedere dag opnieuw. Dat u steeds meer en meer en meer op hem gaat lijken. Dat u samen met de apostel Paulus zoiets zou kunnen schrijven of zeggen. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Dat de uitwerking van de overwinning van Christus zichtbaar en tastbaar in uw leven mag zijn. Tot eer en de glorie van zijn naam. Mogen de Heer ons allemaal helpen. Amen. Laat ons bidden. O Heere Jezus, wij danken u omdat u uw leven afgestaan heeft. U heeft uw hemelse glorie afgelegd. U heeft uw hemelse Vader verlaten. U bent op de aarde gekomen om naar het kruis te gaan. Om te lijden. Om onze zonde op u te nemen. Heer, wij danken u voor uw liefde, voor uw genade, voor uw goedheid. Dat u de dood overwonnen heeft. Dat u ook vanuit de dood opgestaan bent en u leeft. En u bidt en u pleit steeds voor ons naar de wil van uw hemelse Vader. Heer, help ons allen naar uw aangezicht te zoeken. Heere, wij bidden voor diegenen die u nog niet kennen. Zelfs hier in ons midden van morgen misschien, u weet wat in ons hart is, Heere. Heere, kom tot uw doel met alle zielen. Voor diegenen die twijfels hebben, Heere, wilt u tot hen komen. Om zekerheid en duidelijkheid te geven waar ze staan. En Heere, voor uw dierbare kinderen. O, help ons, o Heer, om iedere dag naar uw aangezicht te zoeken, in uw woord, in gebed, dat wij door die contact met u, door uw aanwezigheid, dat we steeds meer op u mogen lijken. Help ons, o Heer, wij hebben u nodig omdat we zwak zijn. En wij vragen deze dingen om uw naams wil en uit genade. Amen.